Het is toch wel bijzonder dat je per ongeluk in de situatie komt dat je in je eentje voor het peloton uitrijdt en dat je dan toch nog ergens de kans in je hoofd zet van misschien kan ik ze te slim af zijn. Thijs, goedenavond.
Goedenavond. Je hebt het over Dries de Bond.
Ja. Ik zeg al de halve dag Dries Mertens, maar er zit iets van voetbal in mijn kop vandaag. Ik weet niet wat het is.
Ja, het was een goede poging. Maar ik weet niet hoe kansrijk je was.
Nee, dat wist hij zelf ook wel.
Ja. Nou, het is wel zo. Er stond vandaag wel de hele dag een beetje wind. Vooral in de rug. Als het peloton zich verrekent, is het vaak op die manier. Omdat dan de vluchter gewoon harder rijdt dan ze gewend zijn. En dat gebeurt nog wel eens. En vooral in wat kleinere wedstrijden gebeurt het soms wel eens. Weet je, bijvoorbeeld rond van Catalonië of zo. Dat dan de winterkeer zo'n vallei echt al heel hard meestaat. Ja, dan is het echt wel anders. Maar goed, dat was vandaag niet het geval.
Nee, en een goede poging. En iedereen zat ook nog veel te fris. Dus het was ook echt
ja.
Het was een longshot. Ja. Ja. Geen waaiers, hè?
Nee, jammer.
Ja, wel.
Het zat er heel even in.
Ja.
Ja, het zat er heel even in. Het was dus wel, nou, het was wel echt wel nerveus. Je zag ook echt wel door Bologna heen. Er waren echt wel een flink wat ploegen die wisten dat het na Bologna op de kant zou kunnen gaan. Er waren een paar voorzichtige pogingen, maar er was eigenlijk niet één ploeg die het echt durfde. En die echt gewoon volle bak ervoor ging. En ja, als het dan te lang duurt, als het te lang geen ploeg is die dat niet doet. En ja, het is maar een kilometer of ik denk dat die, ja, de plek waar het kon was een kilometer of 15, 20 hooguit. Met ook wel af en toe nog wat bebossing en wat huizen eromheen. Ja, dus je moest wel echt gewoon eigenlijk meteen op de plek waar het kon, moest het eigenlijk meteen. En ja, je ziet al snel dat het was geen ploeg die het met het hele team wilde doen. Er waren een paar renners wel geïnteresseerd. Alpecin zag je wel dat de Bond en Van der Poel toch wel even wilden kijken of er niet iets te halen was. Maar ja, dan krijg je al snel in zo'n grote ronde dat er heel veel ploegen kiezen voor zekerheid. En de meeste renners die vooraan staan in het klassement zijn bepaald geen waaierspecialisten. Dus Bahrein wil niet met Landa in de waaierkoers terechtkomen. Nou, Ineos denkt met Carapaz. Ja, we staan er zo goed voor. Dat gaan we niet riskeren. Hindley is bepaald geen wonder als het waaiers zijn. Ja, dan ga je al snel. Ja, dan moet je het hebben van Nibali of zo, weet je wel. Ja, die heeft de ploeg weer niet voor. Met Astana. Dus ja, dan houdt dat snel op. Jammer, maar helaas.
Nou, helaas. We zagen een sprint. Dainese wint.
Ja, wel een verrassing, ja, hè?
Ja, dat vond ik wel een grote verrassing, ja. En na afloop begreep ik dat hij pas heel laat hoorde van ga jij maar sprinten. Dat Kees Bol zei van, ik voel me niet zo lekker.
Ja, van tevoren hebben ze dus afgesproken. Ja, ze zijn hier met twee sprinters deze, met Bol en Dainese. En ze hebben eerst twee ritten voor Dainese gereden. Toen kreeg Bol twee keer de kans, volgens mij. En misschien ook wel omdat Bol bij die laatste kans bijna van zijn fiets werd gesjaakt door Gaviria. Hebben ze volgens mij nog gezegd, nou, dan krijg je nog een keer een kans. Het is een beetje. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan van moet vinden. Ze weten zelf eigenlijk niet wie nou de snelste is. Maar Dainese als sprintaantrekker is niet super geschikt. Het is een heel klein mannetje. Die moet dan voor Bol, een hele grote gast, een sprint aan gaan trekken. Dus ja, goed. Dat werkt dan volgens mij niet echt. Kijk, Bol zit gewoon al een tijdje in niet echt een goede flow. Veel ziek en veel mankementen. En het is best wel lang geleden dat hij echt een goede sprint heeft gereden. Terwijl dat er, zeg maar, 2 jaar geleden best wel hoopvol en beloftevol uitzag. Hij krijgt niet superveel kansen. En dan zo'n rit, als hij dan bijna van zijn fiets wordt gereden door Gaviria, dat moet echt enorm balen zijn, omdat hij dan eindelijk een keer de kans heeft en de ruimte om te sprinten. Dus ja, misschien dat hij daarom vandaag nog een keer de kans kreeg. Hij voelde zich niet goed, zei een paar kilometer voor het einde, laten we het toch maar omdraaien. Wat ik super professioneel vind, maar waar je, als je er over nadenkt, waar je zich toch ook wel ergens mee in eigen voet schiet.
Ja.
Want Dainese wint gewoon, hè? Dus ik denk dat hij heel blij is. En tegelijkertijd ook denkt, Oei,
dit had ik misschien beter niet kunnen doen.
Ja.
Als hij puur en alleen aan zichzelf denkt. Ja.
Dat is lastig altijd, hè? En daarom, dit krijg je natuurlijk heel vaak met sprinters. Die zeggen dan gewoon, ik voel me goed. Ik. Het is allemaal voor mij vandaag. En ja, je hebt wel heel veel sprinters die ook zo zijn. Weet je, je hebt ooit eens die situatie gehad bij HTC Columbia met Cavendish en Greipel. En die waren gewoon allebei in staat om gewoon de rit te winnen. En dan was het gewoon ook zo, weet je. Het moest de een voor de ander of de ander voor de een. En dat was gewoon eigenlijk elke dag ruzie. Omdat ze allebei zeiden, wie is goed? Ik.
Ja.
Wie is goed? Dus ja, twee sprinters op één schip werkt vaak niet heel goed. Maar ja, ik vind het des te knapper dat ze dus vandaag het wel hebben om te weten te draaien. En dat dus dan ook in één keer succes heeft. Ja, enorme grote overwinning voor Dainese, denk ik. In eigen land, als sprinter, een rit winnen. Ja, dat is carrière gelanceerd.
Ja, nee, je had hem ook vooraf. Tuurlijk, je noemt hem, hè, welke sprinters zijn er. En dan zeg je hem erbij. Maar ja, het was nou niet in het geweld van De Mar en Ewan en Cavendish en... Ja, dan zet hij hem ook niet op de eerste anderhalve rij.
Ja, hij heeft echt wel goede... Ook afgelopen jaar heeft hij echt wel goede momenten, goede periodes gehad. En ook best wel goed bergop rijden. Hij is echt super snel. Dus het is wel echt een jongen met heel veel potentie. En dus ook wel echt een... Het is niet alleen maar zo'n sprinter die er op elk heuveltje wordt afgereden. Dus ja, die jongen die kan echt... Ja, dit kan de komende jaren echt wel. Als hij nog 1-2 stapjes zet, dan is het een jongen die gewoon in al die massasprints meedoet. Dus ja, ik begrijp wel dat ze dat bij DSM ook wel echt in hem zien. Maar dit jaar stond hij eigenlijk best wel een beetje stil in zijn ontwikkeling. Ja, dan is dit natuurlijk een mega doorbraak.
Ja, dat is een parel.
Ja.
En hoe, hè? Het was letterlijk een doorbraak. Want die laatste 20 meter, vloef, daar was hij.
Gaviria, die keek op de lijn opzij en die denkt, wat is dit nou weer? Waar kom jij vandaan? Die dacht gewoon, ik heb hem. Ja, een Vivianietje, ja. Ja, fantastische hoe Viviani ooit naar Wout van Aert keek in Albi.
In Albi, ja.
Ik dacht, hé, waar kom jij vandaan?
Dat was ja, zo'n goede foto.
Ja, dat is een heerlijke foto, ja. Hij kwam echt een, ja, dit was echt een dieveltje uit een doosje. Alberto Tomba helemaal van achteren. Knap.
Ja,
heel knap.
Oké, ik ga je Koen Bouwman laten horen.
Zullen we gaan vissen op de tweede rustdag?
Als jij hengels meeneemt, dan ben ik erbij.
Ja?
Zeker al, ja zeker.
Nou, ga ik nu regelen.
Nou, prima. Gaan we doen. Afgesproken.
Dankjewel, man.
Dank je.
Hoor je mijn verbazing?
Ja?
Ja?
Huh? Oké, ik ga nu natuurlijk meteen kijken, waar zit je op de tweede rustdag?
Ja, aan het Gardameer.
Heb ik
het na dit fragment even met hem over gehad. Hij zegt, ja, waar zitten we eigenlijk? En toen kwam hij er zelf op. Toen zei hij, oh ja, we zitten aan het Gardameer.
Vet.
Ik zeg, nou. Ik zeg, dan ga ik het echt regelen. Dus ik ben nu van op de site van een Franse sportwinkel gigant. Decathlon. Die verkopen dus een shitload aan visspullen. Dus ik ga vanavond even appen met Bouwman om te kijken of we kunnen gaan vissen.
Ja, je moet wel de goede spullen natuurlijk kopen.
Daarom. En dat kan natuurlijk niet bij de Decathlon, denk ik.
Dat is ook Shimano trouwens, hè? Dat is ook visspullen.
Shimano is ook visspullen?
Ja, van die ja, ik weet niks van vissen, maar dat heb ik ook al gezien. Dat Shimano heeft ook allemaal van die dingen waar je zo aan moet draaien, weet je wel?
Oh ja.
Hoe dat heet. Dat is ook allemaal Shimano.
Ja, dat weet ik dus ook niet. Maar ik ga hem vragen of hij bereid is om dan een vispodcast op te nemen. Gedurende het vissen.
Vind ik heel leuk.
Ja. Nou, oké. Okay. Gaan we dat doen.
Dan moet je, ja, heel tof. En dan gewoon zitten en dan... Ja, dat duurt dan dus ook 3 uur die podcast. Want die moet wachten tot je iets vangt.
Ja, maar zoveel tijd heeft hij natuurlijk ook niet.
Wat voor vissen zit er in het Gardameer?
Nou, dat weet ik dus allemaal niet. Maar dat is wel, ik vind het wel een leuk iets voor jou om een beetje in te duiken. Als jij een klein beetje voorbereiding doet voor mij. Nee, maar dat gaat Koen allemaal vertellen.
Wat goed zeg.
Nou ja, ik kijk er ontzettend uit. Daarom wilde ik je toch even meenemen in deze kwestie. Ja.
Vissen en hengelen in het Gardameer.
Wat? Oh, je bent heel goed. De redactievergadering is geopend. Heel goed.
Ja, beekforel, meerforel, karper, zilt, snoek, karper? Baars.
Karper?
En er is nog een hele zeldzame vis, de Gardameerforel.
Ja, oké. Okay.
Komt alleen in het Gardameer voor.
Maar die laten we liggen. Die laten we zwemmen. Ik vind vissen namelijk ook een beetje zielig, Thijs.
Ja.
Dit is een zeer hypocriet, driedubbel gelaagde opmerking. Maar het is toch een beetje...
Wij zeggen wat ik allemaal op jouw bord zie voorbij komen.
Daarom.
En dan vind je vissen zielig.
Ja, maar toch. Maar ik ga me niet aanstellen. Dus ik moet hengels kopen.
Leuk.
Ja.
Ik ben benieuwd.
Ik ook.
Met van die wormen ook, die je eraan moet doen.
Ja, ik heb geen idee, joh. Je hebt natuurlijk kunstaas. Ik lees me in
over vissen. Nee, levendaas.
Levendaas?
Ik wil dat jij zo'n worm met van die wormen loopt te klooien.
Maar dan moet ik een... Dan moet ik een viswinkel vinden. Nou, genoeg.
Ja,
genoeg.
Er zijn vast mensen hier naar luisteren die heel veel verstand van hebben. Laat ze jou maar een bericht sturen en dan komt het goed.
Ja. Even een update over de champagnekurken.
Ja.
Er was geen plop te melden. Ik heb wel gecontroleerd of ze al vroeg op het podium stonden, al die flessen. Het antwoord was ja, wederom. Er was een periode lang zon op die flessen. Maar wat heeft de organisatie gedaan? En een van de luisteraars heeft dat gisteren via Instagram ook medegedeeld. Heren, let even op de Formule 1. Want daar komen ze het podium op en dan zijn die kurken er al af. Ah. En dat heeft de organisatie gedaan vandaag.
Slim.
Dus de kurk is uit het spel. Net een dag te laat. Maar het is wat het is.
Oh man, wat een ongelooflijk lullige manier om uit de grote ronde te moeten gaan.
Niet normaal, hè?
Kurk in je oog. Krijg je het voor elkaar?
Ja, heb je gewonnen? Sta je op het podium? Dan moet je de volgende dag? Haal maar op. Ik ga niet verder.
Ja. Ja. Het is wel echt dat jammer. Het is echt jammer. Jammer voor het duel met De Maar, voor de puntentrui.
Ja.
Jammer voor het duel met Van der Poel.
Ja.
Dat was echt een leuk duel. Daar wil je nog wel drie sprintjes van zien, toch? Tussen die twee.
Zeker.
Ja.
Vooral op deze manier. Ja.
Godver. Ja. Zou hij naar de Tour gaan nu dan? Als hij een halve Giro heeft gereden.
Ik weet het niet. Ja, graag. Zou ik zeggen. Toch?
Ja.
Maar dan moet zijn oog wel helemaal hersteld zijn. Vertel.
Een oude collega van mij, Geert Jan Haan, die stuurde dat zijn vrouw oogarts is. En die zei, die zegt dus dat met oud en nieuw dus heel vaak voorkomt. Dat het gevaarlijker, zo niet net zo gevaarlijker, zo niet gevaarlijker is dan vuurwerk.
Echt?
Champagnekurken in ogen.
Oh. En zegt ze ook iets over de mogelijke gevolgen?
Nee, ja, dat volgens mij doet geen enkele.
Nee, dat is ook waar.
Als je een beetje arts bent, dan zeg je niks over een andere casus, toch?
Nee.
Zeg je meer alleen in het algemeen.
Dat is waar. Maar in het algemeen heb ik begrepen dat het... Nou ja, dat het ook wel lang kan duren.
Ja.
Maar ja, je weet absoluut niet wat de schade is. Ja,
ja, nou, beterschap.
Zeker. Zijn we er dan?
Ik zag jou...
Wat?
Op tv, bij Eurosport.
Oh.
Weglopen.
Ja.
En met Tom Dumoulin praten.
Ja, dat klopt.
Wat besprak jij daar, Heren van Warmerdam?
Ik vroeg hem of hij last heeft van zijn rug. Dat begreep ik namelijk via dat hij de afgelopen dagen last heeft van zijn rug. En hij zei inderdaad, dat klopt. En de afgelopen dagen was het echt niet prettig. Was echt niet fijn. En hij moet maar even kijken hoe het de komende dagen gaat. Maar hij was niet heel enthousiast. Nee. Dus daar ging dat gesprek over. Ja. Dus dat zou wel echt een enorme domper zijn als dat ook Dumoulin in de weg zit. Nog langer. Want dat zit er dus blijkbaar al dagen. Ja.
Ja. Ja, ik zit na te denken. Waar komt dat door? Hij is niet gevallen of zo, toch?
Nee. Het is... hij heeft het wel eens eerder gehad, zei hij. En dat zit er nu weer. Nou ja, en verder valt er niet zoveel over te zeggen hoe erg het nou precies is. Maar hij heeft er dus de afgelopen dagen heel veel, toch wel heel veel last van gehad.
Ja, stiekem zijn er heel veel renners met rugproblemen.
Hoe komt dat dan?
Ja, omdat je... Kijk, we hebben het altijd over benen. Weet je, je moet je trapt met je benen. Maar er komt toch heel veel kracht uit je core. Dus uit je buikspieren, rugspieren, je bekken en weet ik wat allemaal. En zeker als je gaat zitten forceren. Wat je in een wedstrijd altijd veel meer doet dan op training. Dan forceer je wel eens echt die rug. En je zit ook de hele tijd op te letten. Dus wat je ook de hele tijd zit. Dus je zit diep. Zeker als het van die sprintetappes zijn. Dan zit je dus de hele tijd met je handen in de beugels. Dan zit je dus best wel diep. Dan zit je de hele tijd zo vooruit te kijken. En zo omhoog, weet je wel. Want dan zie je het niet. Je hoort vooral veel. En dan hoor je weer vooraan ergens. En dan zit je weer vooruit te kijken. Weet je, waar vallen ze of waar zie je een zwiep door de peloton gaan. En dan kom je binnen. En dan, die rug, jongen. In de auto zitten en dan in de bus zitten erbij, weet je. Dus daarvoor, ik vond het zelf vroeger altijd het fijnst. Als, ik zei tegen de masseur, als je er weinig tijd hebt, laat die benen maar zitten. Doe mijn rug maar.
Ja, die benen komen goed.
Ja, goed, ja. Ik vond, dat is wel, daar was wel onderschat, hoor. Ik denk dat heel veel renners daar echt wel, je rug krijgt echt wel flinke klappen elke etappe. Nou, het is alleen maar, of zitten, verkrampt zitten op je fiets. Of hangen in een autostoel. Of in een busstoel.
Ja. Nou ja, hopen dat het... dat meevalt de komende dagen.
Ja.
Dat hij een beetje er doorheen komt.
Ja.
Gaan we morgen doen?
Morgen
Paso del Bocco.
Ja.
Daar ga ik naartoe.
Ik vind dat je het muziekje even moet uitzetten nog.
Oké. Het was... Nou, bij deze.
Zat jij voor de tv 11 jaar geleden? Afdaling van Paso del Bocco?
Nou ja, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik dat niet meer weet. Maar ik ken het beeld.
Ja. 11 jaar geleden Paso del Bocco reed het peloton een van de eerste ritten in de Giro. Daar naar beneden Wouter Weiland, sprinter toen voor de Leopard Trek. Die raakte, die keek waarschijnlijk eeuwen even achterom, raakte een heel klein beetje uit balans. En raakte toen waarschijnlijk met zijn trapper aan de ene kant een muurtje, klapte aan de andere kant tegen een muur met zijn hoofd en overleed ter plekke op het asfalt. Wat ik me daar nog heel goed van herinner is ook hoe vreselijk het in beeld werd gebracht. Dat je de hele tijd alleen maar beelden zag. Ervan.
Ja.
Dat je alles zag.
Ja.
Het was zo onmenselijk. Alsof er daar niet gewoon een iemands zoon, man, broer lag dood te gaan. Ik vond dat vreselijk om te zien. En ik vind dat in wielrennen dat sowieso echt een enorm probleem is. Dat renners op die manier heel vaak worden behandeld. We hebben het in een recente podcast ook wel eens gehad over Michael Golaerts, die overleed tijdens Parijs-Roubaix. En dat we vervolgens gewoon lekker gingen huldigen. Terwijl er gewoon één renner, die 's morgens aan de start had gestaan, gewoon 's avonds niet aankwam. En dus ook nooit meer thuis kwam. En dat vond ik toen met Weiland ook. En dat was in die Giro wel echt ook een veel groter probleem. Ze hebben toen later in de Giro ook nog een keer gestaakt. In de afdaling van de Monte Crostis. Dat was een geitenpad naar beneden zonder vangrail. Onverhard. En toen hebben ze een paar matrassen van het dorp wat daar vlakbij lag. Hebben ze een paar mensen gevraagd. Doe even een paar matrassen aan een paar bomen. Dus toen moesten mensen hun logeermatras die bonden moesten aan een boom binden. En dat was het dan wel zo'n beetje.
Dat had de organisatie gevraagd?
Ja.
Jeetje.
Ja. Want ze hadden zelf niet echt zin om dat echt te beveiligen of zo. En het was notabene in een etappe naar de Zonkolan. Weet je wel, alsof je daar nog voor een of andere belachelijke klim met een onverhard geitenpad naar beneden moest leggen. En dat was een beetje, voor mijn gevoel was dat een van de eerste keren dat renners ook massaal in opstand kwamen van ja jongens, wat denken jullie dat we zijn? Weet je, we moeten hier door alle hoepels heen springen. We moeten de meest belachelijke dingen doen. Er is net een van ons overleden. En we rijden in dezelfde Giro weer een van de belachelijk pad naar beneden. Ik vind dat het nog veel te weinig gebeurt. Dat renners die... Mogen ze overal overstaken. Er zat vandaag op kilometer of 3 voor de finish ook een chicane met uitstekende dranghekpootjes. Waarvan je, als je daar doorheen rijdt... Weet je, Dries de Bont reed daar nog eens eentje doorheen. En peloton 20 seconden later. Maar toen je Dries de Bont daar doorheen zag rijden, dacht je echt, oh mijn god, daar moet zo meteen een peloton doorheen.
Ja.
En 20 seconden later, het gaat allemaal goed. En dan is het allemaal prima. Maar ja, nog steeds... Kijk, er wordt af en toe iets gedaan. En af en toe is er dan een momentum waarop renners protesteren en demonstreren en dus opkomen voor het feit dat ze gewoon mens zijn in eerste instantie en niet een of andere gladiator of soldaat of weet ik wat van idiote vergelijkingen altijd met renners worden gemaakt. Maar ik heb dat toen, ik vond dat toen echt vreselijk en ik vind het eigenlijk wel goed om dat ze dit jaar ook, of ik hoop eigenlijk dat we dit jaar ook nog even bij stilstaan bij hem, maar ook bij de manier hoe renners in beeld worden gebracht als ze zo erg vallen over de ontmenselijking eigenlijk van sporters. En ik hoop heel erg dat de veiligheidsdiscussie die is opgeleid na het incident met Groenewegen en Jacobsen, dat momentum niet verdwijnt.
Nee.
Ik heb dat gevoel wel een beetje dat het gebeurt.
Ja.
En ik hoop dat die veiligheidsdiscussie helemaal niet verdwijnt. Die moet namelijk nog veel meer worden gevoerd.
Ja, en er moet handen en voeten aan worden gegeven. En vooral dat laatste is natuurlijk... blijkt ook steeds maar weer. Hè, we hebben toen in die periode ook veel... ook in de podcast met andere mensen gesproken uit de wielerwereld. En die zeggen allemaal ja, we willen er wat aan doen. Ja, er moet wat gebeuren. Het gaat natuurlijk vaak over geld. Het gaat vaak over de UCI. Het gaat vaak over de onmogelijkheden om iets voor elkaar te krijgen. Dus het is ook... Ja, ik wil het daarmee niet afdoen, maar het is zo'n moeilijke discussie.
Ja. Nou goed, er zijn een paar dingen zijn helemaal niet moeilijk.
Nee, maar...
Als je een parcours maakt wat heel gevaarlijk is, dan moet gewoon iemand vooruit draaien en zeggen, oké, ja, dit doen we niet. Klaar.
Nee, we hebben vaker de oplossing besproken en die oplossing is ook makkelijk toepasbaar.
In de praktijk blijft het lastig. Ja, dat is waar. Ja goed, ik hoop dat er morgen bij stilstaan.
Nou, wij sowieso. We gaan er 's ochtends naartoe. Naar die plek. En we staan dan even stil bij...
Video van neem ik aan, toch?
Ja, dan maken we een video van. Ja. In de Giro update. Goed.
De rit verder?
Sportief? De rit verder.
Ritje voor de vluchters.
Ja, hè?
Ja.
Ja, Bouwman zei dat hij nog niet gekeken had.
Ja.
Hij wist het even niet precies dag voor dag. Ja.
Ik denk dat het een gigantische strijd wordt om wie er in de vlucht zit. De eerste 100 kilometer lopen heel lichtjes bergop. Dat is eigenlijk alleen maar vals blad. Maar ja, dat is eigenlijk wel zo goed als... Dat moet iedereen aankunnen. Dus als ze in de eerste 100 kilometer wegrijden, dan is het nog een soort van... dan moet je een mazzel hebben dat je net mee zit. En als het langer duurt dan dat... Ja, dan krijg je eigenlijk na halfweg koers krijg je nog 2 beklimmingen waarvan zeker de laatste heel zwaar is. Ja, dat is, noemen ze derde categorie, maar dit is gewoon 4,5 kilometer en 8%. Ja, daar moet je echt een supersterke renner zijn om voorop te rijden. Dus ja, als daar jongens als, noem ze maar weer, Mollema, Kemna, Van der Poel, die gaan morgen wel weer aan het vertrek staan, handen wrijvend en die denken, ja, vandaag is een dag voor ons. Ik denk dat het een hele leuke rit is. Ik denk dat het peloton ook wel op het moment dat er niet al te gevaarlijke renners staan, dat ze ook wel echt wel laten begaan. Dat de kopgroep ook zomaar 10 minuten kan krijgen als ze vroeg wegrijden.
Maar is het ook wat voor het klassement? Je ziet wel, die gasten staan nu zo dicht bij elkaar.
Dat denk ik niet. Daarvoor ligt die laatste klim gewoon te ver van de finish. Ik denk niet dat er... Ja, dan zou het echt wel een verrassing zijn als dat zou gebeuren. Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk niet dat het voor het klassement is. Wat wel zou kunnen is dat er een renner in die vlucht sneakt die redelijk ver staat in het klassement. En die daardoor eigenlijk weer een sprong kan maken. En zo'n Kemna, die staat op 9 minuten. Die gaat wel ruimte krijgen. Die kan daardoor wel weer terugkomen in het klassement. En dat geldt ook voor Ciccone, voor Kelderman, voor Yates, Hamilton, Formulo, Mollema. Ja, die jongens allemaal binnen een kwartier. Ja, dat is hartstikke... Trek of Carapaz of Almeida niet wakker van liggen.
Nee. Leuk. Weer 3 wedstrijden in 1.
Ja.
Lang leven de Giro wat dat betreft. Goed.
Ik ben benieuwd hoe Alpecin het gaat doen. Want die hebben weer de optie. Gaan we Van der Poel proberen in een vlucht ergens in het begin te stoppen? Of gaan we meer controleren en gaan we Van der Poel wat later de finale laten openen? Maar het zou zomaar kunnen dat er gewoon een grote groep wegrijdt. Van een man of 14, 15, 20 misschien wel. En waar Van der Poel er weer in zit. En dan krijg je weer een hele leuke finale met z'n allen tegen Van der Poel.
Moet hij wel een mannetje mee hebben deze keer?
Zou best handig zijn, ja.
Zei Dries de Bond ook nog. Die zei, ja, ik heb in etappe 8 toch een fout gemaakt. Want daar had ik echt wel bij moeten zitten. Ja.
Ja.
Zei hij na afloop, ja.
Ja, ik denk dat waar is. Ja.
Ja, dat is.
Dat zijn ook ritten waar die hij gewoon moet aankunnen. Ja. Daar is hij volgens mij super goed in. Maar ja, goed, dit geldt voor morgen dus ook.
En hij zei ook van ja, het was gewoon een kans. En zoveel kansen krijgen renners als ik niet, deze Giro. Zei Dries de Bond.
Ja. Ja. True.
Kortom, genoeg te doen morgen. Oké. Okay. Spreek je morgen, dan is Michiel Elijzer er ook bij.
Oh.
Ja.
Oh.
Ja, die sluit zo nog een dagje, rustdagje. Zo gewoon, sluit die aan. Tot morgen.
Yo.
Yo.